doen. En vanavond hebben we als subthema opname van de gemeente aanstaande. Er zijn hele groepen gelovigen die over de opname van de gemeente nog nooit iets hebben gehoord. Daar zijn heel veel van. Soms wordt dat heel bewust niet gezegd, om er geen verwarring te krijgen. Soms hebben ze dit vroeger wel gezegd, maar is dit een beetje naar de achtergrond gedrukt. Want door de ontwikkeling in deze tijd hebben we andere onderwerpen, charismatische onderwerpen of andere onderwerpen die ineens het volle pond krijgen. En is de opname van de gemeente ook een beetje weggeduwd, weggedrukt. Bovendien is de uitdrukking opname van de gemeente niet helemaal correct. Natuurlijk, er komt een moment dat de gemeente niet meer hier zal zijn, weggenomen, weggerukt zal zijn. Maar dat zijn dan niet alleen de mensen die deel uitmaken van de gemeente. Maar dat laat ik nu maar even los, dat is een nuance die je misschien toch een keer moet gaan bedenken. Dat met het weggaan van de gemeente ook de oud-testamentische heiligen die ontsliepen, verleden tijd, die al jaren geleden, al eeuwen geleden zijn heen gegaan, ook worden opgewekt. Maar misschien is dat een te moeilijk thema voor ons voor vanavond. Het gaat nu om de gemeente. Wie maakt deel uit van de gemeente? Dat zijn die die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat is de enige voorwaarde. Iedereen die met zijn schuld tot God ging en schuld aan God ging belijden, kreeg te horen door de schrift, door de prediking: geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En iedereen die dat geweldige evangelie, het woord evangelie betekent blijde boodschap, goede tijding, die dat evangelie heeft gehoord, weet ook dat je daardoor vrede met God hebt, echt schitterend uitzicht hebt, toekomst hebt, hoop hebt en een hoop die niet beschaamt. Maar als je gaat geloven in de Heer Jezus, gaat de Heilige Geest in je wonen. En dat is misschien wel het meest vage. Want aanvankelijk heb je dat niet door. Je bent heel blij dat de schuld weg is, dat alle zonden verzoend zijn, dat je als het ware blanco voor de Heere staat, dat er geen druk, geen schuld, geen barrière meer is. En dan komt dat gebeuren van de Heilige Geest een beetje naar het tweede plan. Er zijn ook samenkomsten, of misschien wel bepaalde stromingen, die daar weer veel nadrukkelijker de nadruk op leggen. Het werk van de Heilige Geest en het ontvangen. En dat wordt soms met heel veel druk, uitdrukking gebracht. Maar het is wel waar. Jij, als je gelooft in de Heer Jezus, bent op het moment van tot bekering komen verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Ik weet niet of je je dat realiseert, maar dat is wel gebeurd. Toen je tot bekering kwam, toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. Heeft de Heilige Geest van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. En ik ga er straks nog wat verder op door. Want er is nog veel meer door diezelfde Heilige Geest op datzelfde moment gebeurd. En dat is dat je deel bent gaan uitmaken van de gemeente. Want aanvankelijk ben je dan als een individuele gelovige verlost weliswaar, gered en vrijgemaakt en ja, blij en gelukkig. Maar door de Heilige Geest ben je ook nog op datzelfde moment aan de gemeente gevoegd. En dat had je helemaal niet door. En misschien wilde je dat ook niet, want je wou niet bij dat zootje ongeregeld horen of zo. Ik zeg het een beetje raar, omdat je misschien wel vooroordeel hebt over een bepaalde club, over een bepaalde kleur, over een bepaalde theologie, of wat je dan ook maar benoemen wilt. En misschien denk je van, maar ik wil helemaal niet, wat de praktijk betreft, bij die club horen. Want wat die gedaan hebben met mijn grootvader, nou, daar ben ik nog lang niet over uitgepraat. Zulke voorbeelden. En daar zijn er een hele rij van. De Heilige Geest heeft je toch aaneengevoegd, heeft je bij elkaar gebracht. Door de Geest zijn wij tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Niet moeilijk. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. En door de Geest ben jij op dat moment bij de gemeente gekomen. Het lichaam van Christus. Door de Geest aaneengevoegd. En hij heeft je daar neergezet waar hij jou kan gebruiken. Lichaam van Christus. Leden verbonden met hem die het hoofd is. Aaneengesmeed, aaneengevoegd. Lichaam van Christus. Christus het hoofd. Wij de leden. En we zijn echt door de Heilige Geest op een bepaalde plek in dat lichaam geplaatst. Omdat we daar kwaliteiten hebben. Daar kwaliteiten voor hebben. Omdat we daar mogen functioneren. Zo is het gegaan. Dus je bent lid van het lichaam van Christus. Even uitgaande van het feit dat je de Heer Jezus kent. Maar dat veronderstel ik. Kan ik niet zien. Kan ik ook niet automatisch aannemen. Maar daar ga ik vanuit nu vanavond. Ik hoop dat dat echt gebeurd is. Je hoort bij de gemeente. Of je nu wel of niet in een kerkelijk register bent opgeschreven, doet eigenlijk niet de zaken. Je hoort bij de gemeente. Lichaam van Christus. En dat is de gemeente waar de Bijbel over spreekt. Lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. En dat lichaam van Christus is iets bijzonders. Heb je ooit een lichaam gezien bestaande uit alleen maar een hoofd? Ja, dan praten we over een schedel. Of ja, er is kennelijk een onthoofding geweest. Nu, de Bijbel zegt dat het hoofd, en dat is me echt iemand, Christus zelf, niet eens compleet is zonder het lichaam. En als in de Bijbel sprake is van de Christus, dan gaat het over hoofd en leden samen. Dat betekent dat de gemeente, het lichaam van Christus, hem, onze Heer Jezus, completeert, volmaakt. Ik zou het niet durven zeggen dat hij niet volmaakt zou zijn zonder ons, maar de Bijbel zegt het, Efeze 1, het laatste vers, de volheid van hem, de completering van hem. Het is buitengewoon dat de gemeente aan hem, het hoofd, verbonden is. En hij, het hoofd van de gemeente, heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En dan ga ik je halen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. En iets verderop in de Bijbel, dit was Johannes 14, iets verderop in Johannes 17, zegt de Heer Jezus, ik wil dat die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. Ik en u, zij en mij, wij samen, één. Schitterende eenheid, magistrale uitdrukkingen van, ja, eigenlijk te hoog voor ons. Te verheven. Dat zegt de schrift. En nu wil ik graag met jullie een paar teksten lezen uit Efeziërs hoofdstuk 3. Efeziërs hoofdstuk 3. Vers 8. Mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Om de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Here heeft uitgevoerd. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zodat gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot de volheid, tot alle volheid van God. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werk bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van alle eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Paulus schrijft een brief aan gelovigen in Efeze. Ik denk dat er geen brief is die uitstijgt boven de inhoud van deze brief. De brief aan de Efeziërs, samen met de Colossenzenbrief, wordt wel eens landbrief genoemd. Een landbrief. Je hebt in de Bijbel woestijnbrieven en je hebt landbrieven. Een beetje een rare term. Misschien niet gewend aan dit taalgebruik, maar een landbrief brengt ons in de volle zegen van de Heer. Terwijl de woestijnbrief ons bemoedigt om voort te gaan. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. De avond is nabij, het is allemaal zwaar en moeilijk. Dat zijn de woestijnbrieven. In de woestijnbrieven, in het Nieuwe Testament, is de behoudenis iets voor straks. De behoudenis is ons nu nader dan toen we tot geloof kwamen. Met andere woorden, we zijn er wel dichterbij, maar we hebben het nog niet. Dat is de behoudenis, het toekomstige. Maar de landbrieven zeggen, je bent nu behouden. Uit genade zijt gij behouden. Niet uit uzelf, het is een geschenk van God. Dat is een heel groot verschil in taal. Een woestijnbrief en een landbrief. Dat is geen tegenspraak. De Heer wil ons bemoedigen onderweg naar hem. Maar hij wil ons ook vertellen wat we gaan zijn en wat we gaan doen bij hem. Beide dingen. Nu hebben we het vanavond over die opname van de gemeente. Is die aanstaande? Ik hoop dat daar een antwoord op komt. In elk geval mag duidelijk zijn dat als je gelooft in de Heer Jezus, je heel bijzonder bent. Want je hoort bij dat hele bijzondere lichaam van Christus. Dat heb jij niet uitgevogeld, dat heeft God uitgedacht. En dat plan van God om jou en mij aan Christus te verbinden is geweldig. Dat is een stuk van de volheid van God. Het hele thema van de Bijbel is Christus en zijn verheerlijking en zijn verhoging. En we moeten eraan wennen dat het niet in de allereerste plaats om ons gaat in de Bijbel, maar om hem gaat. Dat het ook niet in de eerste plaats om Israël gaat, maar om hem gaat. En dat het ook niet in de eerste plaats om allerlei theologische spitsvondigheden gaat, maar om hem gaat. De taal van de schrift heeft te maken met Christus. De verhoging van onze Heer Jezus, de verheerlijking van onze Heer Jezus en de toekomst van onze Heer Jezus. Het is heel belangrijk dat je dat vasthoudt. Want we zitten altijd aan onszelf te denken. We willen het nu een beetje aangenaam hebben, zo goed mogelijk. En we willen straks, ja, dan willen we wel een mooie stoel in de hemel hebben. En dan willen we alle tranen ook afgewist zien. Dan willen we een soort superzakdoek krijgen, waardoor we nooit meer tranen zullen kennen. Alle tranen, ja, dat zingen we ook nog allemaal. We zijn dus eigenlijk bezig met ons genoegen in de hemel. En als jij er komt voordat ik er ben, dan moet je maar naar mij uitkijken, want ik kom er ook. Zo laten we onze kinderen zingen. En we zingen ook nog mee, ook soms. En we gaan maar door, want het gaat dan nog steeds om onszelf. En we voelen ons gevleid als je zegt, ja, maar in de hemel, daar is geen dit niet meer en geen traan meer en geen moeite meer en geen strijd meer. Nou, gelukkig. Geen rouw, geen gehuil, niets meer van die dingen. We zijn bij hem. En dan wordt het gevoel van, en dan zit ik in mijn zetel. Ik zeg het maar wat Vlaams. En dan zit ik gebeiteld. En dan ga ik om me heen kijken. Nou, nog niet zo gek gedaan, hè? Jongen, ziel, gij hebt voor vele jaren verzameld. Het is bijna de taal in het evangelie. Genoegen. Dit is feest. Zo gaat het niet. Voor alle helderheid. U bent daar verheerlijkt. De tranen zijn in die zin voorbij. Ik weet niet of je niet meer huilt, dat weet ik niet. Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. De Heere bewaart mijn tranen in zijn fles. Toch wel, hè? U maar afwissen en maar afpoetsen en maar verbergen. Dan stel je voor dat ze gaan zien dat jij gaat huilen. Want dat is een teken van zwakte. Nee, God bewaart ze. En hij heeft die traankliertjes gegeven. En hij kan ervoor zorgen dat je ogen vochtig worden. Natuurlijk kan dat als je verdriet hebt. Het kan ook als je heel blij bent. Ik heb denk ik vaker gehuild om dingen die ik heel bijzonder vond, dan om dingen die heel moeilijk waren. Ik weet niet hoe jij in elkaar steekt. Misschien heb je die traankliertjes wel een klein beetje afgesloten. Misschien heeft wel iemand ooit gezegd, ja, dat staat niet. Zeker niet in het openbaar. Waar ze dat vandaan halen, weet ik niet. Als de Heer Jezus in het openbaar weent over Jeruzalem op de Olijfberg, of bij het graf van Lazarus op de Olijfberg, het is maar even dat u het weet, maar misschien heb ik dat de vorige keer ook gezegd. Twee keer heeft hij geweend en beide keren heeft hij dat gedaan op de Olijfberg. Dan heeft de Heer Jezus die tranen niet verstopt. Jezus weende. En als er vandaag een kapelletje staat op de Olijfberg, dat de vorm heeft van een traan, dat komt dus van die term Jezus, de stadziende weende over haar, dan betekent dat dat hij het liet zien. Tranen. Maar wij willen die tranen dan niet. Wij willen eigenlijk een soort supersituatie. Een gemeente zoals we altijd al wilden hebben, met een voorganger zoals we die altijd al wilden hebben. Nou is maar één voorganger daar, dat is de leraar der gerechtigheid. Dat kan ik u verzekeren. Volgens Joel 2 vers 24 komt er een leraar ter gerechtigheid. Daar heeft Nicodemus al aan geduid. U bent de leraar van God gezonden. Heel concreet. Dat is het grootste compliment ooit op aarde uitgesproken over hem. Daarom is Nicodemus zo bijzonder. De Heer Jezus zegt tegen hem, u bent de leraar van Israël. En Nicodemus noemde hem de leraar van God. Die dingen liggen heel teer. Maar hoe dan ook, wij hebben de toekomst als een soort super dag van alle feesten bij elkaar en alle pakjes die we maar zouden kunnen krijgen ook bij elkaar. Nee. Lieve broeders en zusters, het gaat in de toekomst over de Heer Jezus. En u en ik die nu op aarde zijn, horen hier niet, dat wist u al, dat heb ik al vaker geroepen. U hoort daar waar hij is. Hij is heen gegaan om uw plaats te bereiden. En hij wil dat u daar bij hem bent. En hij is pas volledig als wij daar zijn. En hij verlangt ernaar. Dat is de taal die je bijvoorbeeld in het boek Hooglied, ja, dat kun je wegschuiven als van vroeger en als een beetje Oud Testament is. Maar dat is de taal die je daar tegenkomt van een bruidegom die verlangt, dit is in dit geval Salomo, die verlangt naar zijn bruid. En zegt, kom mijn liefste, kom mijn schone, mijn duif in de rotskloof. Ik wil zo graag je gedaante zien, ik wil zo graag je stem horen. En wij zeggen, ja, dat heeft te maken met een soort Joodse vorm, een soort taalgebruik van vroeger. Maar de Heer Jezus zegt, meer dan Salomo is hier. Hoor je het goed? Als hij het al zo zei, wat zal ik dan zeggen? Kom. Ik kom spoedig. Kom. En nu zit je eigenlijk midden in het onderwerp. De gemeente die hier op aarde gevormd wordt. En die tot het moment dat hij komt een taak heeft hier op aarde. Verkondigend bezig moet zijn. Uitstralend bezig moet zijn. En een soort proclamatie moet laten uitgaan naar de hemelse gewesten, naar de boosheden, naar de machten in de hemelse gewesten, van de veelvoudige wijsheid en de veelkleurige wijsheid van God. Een soort illustratie moet uitstralen van alles wat God bedacht heeft, van de volheid van God. Wij die nu op aarde zijn en een taak hebben, we horen hier niet en we gaan van hier. En nu zegt de Bijbel dat dat wel eens heel vlug kan zijn. Ik kom spoedig. Nu ja, nu gaan we natuurlijk rekenen, want daar zijn we Hollanders voor. We vinden dat Japan de uitvinders zijn van die zakjapannetjes, van die calculators. Maar die Hollanders, die kunnen er wat van. En er zijn, ik weet niet hoeveel getallenconstructies geweest. En het einde is nog lang niet in zicht. Ik werd door de EO benaderd om voor een interview, is inmiddels geweest, is ook opgenomen. En nou, dat komt geloof ik het eerste nummer van Visie van het nieuwe jaar bij u in de bus, als u daar nog op geabonneerd bent. En dat gaat dan over die getallen. We hebben een Joodse rabbijn gevraagd, rabbijn Evers. En die heeft een bepaalde theorie. En ze hebben dan ook nog iemand uit het, laten we zeggen, het Giliastische kamp. Nou, mijn naam kwam bovendrijven. Je moet toch ergens in een registertje staan. En dan komen de getallen. Die getallen hebben we al een keer laten voorbij komen. Dat er het 120ste jubeljaar is in 2017. Is toch een keer aan de orde geweest hier? Jawel, jawel, zie je wel. En 2017 dus een jubeljaar. Het 120ste jubeljaar betekent dus ongeveer 6000 jaar. 6 dagen en dan nog een rustdag. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. 6000 jaar. Maar als 2017 jubeljaar wordt en echt het einde is en het jubeljaar aanbreekt, de tijd van de Heer Jezus en zijn regering, de dag des Heren, dan is de opname van de gemeente daarvoor, aha, en dan gaan we zeggen, dan gaan we helemaal plussen en minnen, dan gaan we zeggen, oh ja, dat is 7 jaar, waarschijnlijk heb je gelijk, en dat betekent dat in 2010 de opname van de gemeente is. Nou, ga er maar aan staan. Ik weet niet hoeveel je nog uit kunt geven. Voor jezelf of voor anderen. Zou de Heer bedoeld hebben dat we zo aan het rekenen zijn? Nou, er zijn ook anderen. Die rabbijn Evers is nee, we leven nu in het jaar 5707. Dat staat op alle Joodse kalenders een beetje. Dus dat duurt nog even voordat het 6000 jaar is. Weer verschil. Zijn er nu andere tekenen die misschien erop duiden dat het opgenomen worden van de gemeente aanstaande is? Ja, die zijn er. Het grootste teken is Israël. Dat had ik toch wel de vorige keer als onderwerp. Israël in het land. Israël als mikpunt van alle kritiek. Israël als strijd. Strijdpunt. Toetssteen. Maar ook struikelblok. Iedereen die zich aan die steen vertilt zal zich deerlijk verwonden. Met andere woorden, wees voorzichtig. Maar we hebben het één worden van Europa, we zien het om ons heen gebeuren. Het wordt alleen maar erger, we hebben nu al een echte president. Balkenende niet, maar ja. Goed, we slikken 3 keer en we denken, nou dan maar een Belg, maar we willen wat hebben. Ja, het klinkt gek, maar ik zeg het zo. In de dagen van Samuel wilde het volk een koning. En toen gaf God wat zij begeerden, maar aan hun zielen gaf hij een magerheid. Die tekst kennen we niet meer zo goed, maar staat wel in de Bijbel. Europa. En het kastje van Eurlings komt in uw auto. Uw privacy is geschonden aan alle kanten. U bent elke meter geregistreerd. Afgezien nog van die duizenden en duizenden camera's die langs de snelwegen staan. Afgezien nog van uw SOFI-nummer. Broeder in Ermelo zei donderdagavond tegen mij, ik moest een nieuwe strippenkaart of een nieuwe bus of een nieuwe trein. Weet niet, maar het had met openbaar vervoer te maken in elk geval. Ik moest een naam invullen en zijn burgerregistratie, zo'n SOFI-nummer. Nou, daar hebben ze geen fluit mee te maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of zo. Weet niet veel wat hij ingevuld heeft. Geweigerd, klopt niet. Geen strippenkaart. Als je niet je SOFI-nummer invult, heb je geen strippenkaart. Je kunt niet meer kopen of verkopen. Ik hoop dat u het voelt. Dit is openbaar vervoer Nederland. En zo kun je wel een poos doorgaan. Want al onze gegevens liggen vast. Alles. En u kunt bijna niets doen. En ook een klein bedrag pinnen mag. Nou. 2,50. weer naar maag. En de winkeliers vinden het nog fijn ook. Nee, dat je het doet. Ik bedoel alleen maar te zeggen, Europa is zich aan het gereed maken voor 666. En we zien het. Het grote getal wat u op uw bankrekening hebt nu, uw eigen bankrekeningnummer, plus, de internationale codes, 18 letters, cijfers, 3x6. Ja, het is allemaal stom toevallig. Alles is stom toevallig. Moet je niet zo uitleggen. Je bent zo'n zwartkijker. Het is niet stom toevallig. Dat is Europa vandaag. En Europa vandaag gaat zich bewapenen. En Europa vandaag gaat aanvallen. Europa vandaag bemoeit zich met het Midden-Oosten. De springplank is misschien wel Afghanistan. Maar ze gaan naar Israël. Daar komen ze, zegt de Bijbel. Wij leven in die tijd. We zien dat Israël in het brandpunt van alle hectiek staat. We zien dat Europa zich gereed maakt. We zien in de kerk een enorme verschuiving, het religieuze leven. En welke kant gaat het op? De antichrist. De schepping is in het geding. Het woord van God is in het geding. De wet van onze Heer is in het geding. Het praten over de Heer Jezus is in het geding. Je moet allemaal tolerant zijn. Je moet ruim zijn. Je moet ruimte maken voor. Natuurlijk is er ruimte voor ieder die wil komen bij de Heer. Maar je moet wel bij hem komen. Er is geen verschil in de route. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. We moeten dus duidelijk zijn. En dat is er niet meer. Natuurlijk zijn er die dat wel zeggen, gelukkig nog wel. Maar de grote, grote gemeente zakt weg. Dat zijn voor mij redenen genoeg. Praktische redenen in politiek en in economisch opzicht. Alles staat op zijn grondvesten te schudden en alles hangt aan elkaar vast. Als ergens een torentje valt, dan is het een soort dominospel. Hebben we elk jaar geloof ik in Leeuwarden. Maar dat is net alsof het achter elkaar doordendert. Er geen hoop meer in is. En niemand praat nog over de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat onder de gelovigen, ook de gelovigen die echt gelovig zijn, het praten over de Heer Jezus afneemt en het ineens gaat over ons welbevinden en wij willen het goed en wij willen een zegen en wij willen een beetje entertainment en wij willen ja, een bijzondere zegen, een bijzondere ervaring. En daar zitten we voor en als we dat niet krijgen bij groep A, dan gaan we naar groep B. We praten niet meer over het lichaam van Christus, dat wij gegeven zijn aan het lichaam van Christus, dat de individuele gelovige een geschenk is van God aan het lichaam van Christus. Jij bent een gave. Niet, wat zou ik voor gave hebben? Jij bent een geschenk. Jij bent een gave. En de vraag moet niet zijn, wat krijg ik? Nee, wat krijgt de ander? Nou. Ja, dat is achteruit de keel praten. En als als de inhoud van de preek daar en daar niets verandert, dan ga ik daar weg. Ik vraag me niet meer af, wat zou ik dan kunnen doen? Wat is dan mijn inbreng daar? Maar ik vraag me alleen wat ze hebben voor mij. Dat is nu precies de hele wereld. Alles draait om ik. De mens. Alles is ikgericht. Egocentrisch. En dat is zo vandaag. En het is ontzettend zwaar aan het worden. Voor gelovigen om overeind te blijven. Je wordt besprongen op alle mogelijke manieren. En daar is spektakel. Dus daar gaan we naartoe. Dus ik kan het wel scherper zeggen, wat harder. Dat doe ik nu maar niet. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Lieve broeder en zuster, de tijd die we nu vandaag meemaken is een tijd van enorme teloorgang. Israël, Europa, economie, religie. Het is alles op elkaar gestapeld. Een duidelijke aanduiding voor. Het kan niet lang meer duren. We zijn in de eindtijd. Economie wordt gedomineerd door mensen die daar verstand van hebben. En die zeggen, daar komt er een knal, daar komt een bijzondere knal. Wat de schepping betreft, zeggen de mensen in Kopenhagen, waar daar, ja, die moeten ook hun brood verdienen. Er komt een knal. En er zal ook iets moeten gebeuren. Het kan zo ook niet. Je kunt niet ongestoord doordenderen. Er moet een keer een ho zijn, een stop zijn. Maar is dat nu de hoop van de gemeente? Antwoord nee. Wat is de hoop van de gemeente? Dat wij ons nu gereed maken voor straks. En dat ontbreekt. Dat wil ik opnieuw beklemtonen. Ik sta niet voor het eerst in deze bediening. Ik bedoel, er zijn voor mij ook geweest die ditzelfde hebben gezegd of in soortgelijke bewoordingen. En die hebben gezegd, we moeten uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Niet, we moeten ervoor uitkijken. We moeten uitkijken. Uitzien. Hoop. Perspectief. Heer Jezus, kom. We willen naar u uitzien, Heer Jezus. Maar die zogenaamde Maranatha-boodschap van Johannes de Heer en anderen, ja, die vervaagt. Dat is voor grijze koppen. Nou, het merendeel is ook een beetje van die kleur hier. Ik bedoel dat niet katerig. Maar dat is niet voor grijze koppen. Dat is voor de gelovigen. Want waar gaat het nu om bij de Maranatha-boodschap? Om hem. Niet om ons. Niet om wie wij zijn, maar om hem. Het is de Heer Jezus. Het centrum van alles is de Heer Jezus. En ik hoop van harte dat dat centrum van prediking, van beleving, van gemeente zijn, van gelovig zijn, echt zo blijft. De Heer Jezus. Verlangt u naar de Heer Jezus? Ja, maar, nou, daar heb je het. Wat dan? Ja, mijn kinderen, klein, ja, ik snap het, ja. Maar de gemeente zal vandaag een beslissing moeten nemen, een standpunt moeten innemen van ja, Heer Jezus, kom. Kom haastig. Omdat het ons dan uitkomt, nee, omdat het voor hem eer brengt. Omdat het om hem gaat. Dat hebben de oude broeders van vroeger van Johannes de Heer en anderen uitgedragen. En dat wil ik blijven onderstrepen. Daar doe ik mijn best voor. En als ze dan bij de EO registreren dat ongeveer de inhoud van mijn boodschap is, dan denk ik, nou, dat is er eigenlijk wel overgekomen. En als er dan een interviewtje moet komen, nou, dan mogen ze me aanspreken. Ik wil er ook graag over praten. Dat is inhoud voor mij. Christus zelf. De opname van de gemeente is aanstaande. Dat zou vandaag kunnen gebeuren en we moeten ons vandaag gereed maken. Hoe doen we dat dan? Door ons te realiseren wie we zijn. En als je je realiseert dat je hem completeert, dat je hem volmaakt, dan denk je, Heer Jezus, dan verlangt u inderdaad dat volle er ook komt, de volheid van God. Dat het ook echt gaat gebeuren, dat moment aanbreekt. Wat zou het zijn als we vanavond bij hem zouden zijn, bij de Heer Jezus en hem zouden completeren. En in die tussentijd wil de Heilige Geest in jou en in mij een werk doen. Paulus zegt, ik heb een hele speciale bediening. Dat heeft de Heer mij gegeven. Dat hebben de anderen niet. Petrus had een andere bediening. Maar ik heb een hele speciale bediening. En die speciale bediening, die wil ik ook aan jullie zeggen, zegt Paulus in Efeze 3. Ik ben daartoe geroepen. Het is een hele speciale taak voor mij om uit de doeken te doen wat het kostbare is, wat het bijzondere is van de gemeente. En dat heeft hij uit de doeken gedaan. En we luisteren eigenlijk niet meer. Want we vinden alles zo gewoon. Nou ja, maakt toch allemaal geen verschil. Nee, het maakt wel verschil. Er is een groot verschil tussen Israël en de zegen van Israël. Dat is een lijfelijke zegen, een echte bodyzegen voor jezelf. En een zegen voor de gemeente, namelijk Christus, hij zelf. Maar in die tussentijd, zegt Paulus, wil de Heilige Geest die in je is, waar ik het over had aan het begin, die weer in jou een werk gaan doen. Dat heb ik gelezen en daar wil ik de klemtoon op leggen vanavond. Dat is mijn verlangen. Dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Opdat hij u geven, dat was vers 16 van hoofdstuk 3, van Efeziërs hoofdstuk 3. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Als dat zo is. Dan ben je geworteld en gegrond in de liefde. Als dat zo is, dan ben je een verkondiger naar de hemelse gewesten, naar de boosheden en de machten in de hemelse gewesten. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. En wie doet dat? Wie bewerkt dat? De Heilige Geest. En doet hij dat een beetje soft? Nee, met kracht. De kracht van de Heilige Geest is erop uit om in jou iets te bewerken. En u kunt maar één conclusie trekken als u doordenkt over dit vers. En dat is, dat wat met Maria gebeurde in de oude tijd. En toen daar een boodschap kwam, dat was Gabriel. En hij zei, De Heilige Geest zal iets in jou verwekken en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dan heb je precies hetzelfde. Dat wat de Heilige Geest toen wilde doen en wat de kracht van de Allerhoogste toen wilde doen, ook al snap je het niet, zij snapt het ook niet, dat wil hij nu nog doen. Alleen nu gaat het niet om de baarmoeder van jou, maar om je hart. Dat is het verschil. Toen was het Maria en haar vrouwelijkheid, de mogelijkheid die zij had. Heel duidelijk. En zij zei op een bepaald moment, ze had echt vragen, hoe kan dit, hoe bestaat dit? Nooit was zoiets gebeurd. Heel voorzichtig wordt uitgelegd en ze zei uiteindelijk die prachtige woorden, mij geschieden naar uw woord. Zou je dat vanavond willen zeggen? Als nu de Bijbel, en dat staat hier, tegen jou zegt dat Christus in jou gestalte mag krijgen. Alsof je van hem in verwachting bent. En dat hij dat door de Heilige Geest wil doen met de kracht van de Allerhoogste. Met kracht bekrachtigd. Door de Heilige Geest naar de inwendige mens. Het gaat dus niet om kracht in je armen, je uiterlijke mens. Kracht in je benen, dat is de uiterlijke mens. Maar kracht van binnen, in je hart, naar de inwendige mens. Als dat proces vanavond begint, dan komt er een moment dat hij zichtbaar wordt. Nou ja, daar hebben wij dan 9 maanden voor. Dan zegt u, dan stel ik het nog even uit, dan ben ik nog wat langer hier. Nou, dan ga je weer, onze rekenmethodes ken ik. Zou je nu durven zeggen, Heer Jezus, hoe lang bent u al met mij bezig? Hoe lang is de Heilige Geest bezig met mij? En hij wil in jou iets bijzonders bewerken. Ik hoop dat het overkomt. Dit is zo diep dat Paulus zegt, misschien is het wel te zwaar. Misschien is het wel te vergaand voor jullie. Maar het is zo diep dat God de Heilige Geest bezig is om in jou de Heer Jezus te laten groeien. En wie is hij? Nou, in hem, in de Heer Jezus, woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dat is niet zomaar iemand, een babytje van, nou ja, als er 12 zijn, dan is dat nog 1. Dit is de Heer Jezus, in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Ik wou dat ik dat kon overbrengen. Toen de Heer Jezus op aarde was, woonde in hem de ganse volheid van de Godheid. Toen hij in de moederschoot van Maria was, woonde de ganse volheid van de Godheid in die moederschoot. Zal ik het anders zeggen? Toen hij in die moederschoot was, moest hij Maria kracht geven om 1 stap te verzetten. Maar zonder hem kon ze dat niet. Zonder mij kun je helemaal niets. 0. Kunt u zich voorstellen dat dat kleine vruchtje in haar baarmoeder de zoon van Gods liefde was, in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Salomo zegt, u past niet in de hemel der hemelen, hoe zou u dan passen in een tempel door mij gebouwd? En in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. In hem. En hij in Maria. En hij in jou. Christus in u. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Ja, maar dan wordt het moeilijk. Nee, het wordt niet moeilijk, het wordt geweldig. Maria had nog wat vragen, hoe kan dat nu? Want ik ben niet getrouwd en hoe lukt dat dan? Hoe kan dat dan? En misschien heb je ook nog vragen. Van hoe moet dat dan, Heer? Hoe kan dat dan? Hoe krijgt dat zijn beslag? Maar er kwam wel een moment in haar leven dat ze zei, mij geschieden naar uw woord. Zou dat moment vanavond bij mij, bij jou kunnen klinken? Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Neem mij, maak mij een vat, een werktuig voor u, bruikbaar voor de meester. Dat is de insteek. En als dat gebeurt, is er een geweldig proces begonnen. Namelijk een groeiproces. Dan wordt hij gaandeweg groter. Ik denk, nu zeg ik het misschien te plastisch, dat je dan ook de bewegingen merkt. Misschien moet je je hand eens een keer op je hart leggen en voel ik al het schoppen. Sorry hoor, beeldspraak met wat je dan wel eens hebt. Als een vrouw in verwachting is en je mag als man je hand op die buik leggen. En ja, dan voel je het trappelen. Zoals Elisabeth dat zei toen het kindje, toen jij binnenkwam, sprong het kindje op in mijn schoot. Het was een geweldige explosie. Een geweldige, nou, bijna halleluja. Je kon het nog net niet horen, maar bij wijze van. Zo. Groeiproces, dat is geestelijke groei. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is geestelijke groei. En wij vinden geestelijke groei, ja, krachtdadige dingen. Natuurlijk, de Heer wil werken, hij wil nog steeds werken, gelukkig. Maar geestelijke groei is ten diepste dat Christus in mij gestalte krijgt. Dat het zichtbaar wordt, dat er groei is en dat hij uiteindelijk, ja, inderdaad, gezien wordt. Wanneer is het moment dat we hem zullen zien? Kom! En we zullen zien wie hij is. We zullen hem zien. Het is zo'n geweldig moment om bij hem te zijn en hem te zien en te genieten van zijn geweldige heerlijkheid en grootheid. Maar hij zegt tegen jou, nog even het boek Hooglied, ik wil zo graag dat je bij me bent. Ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen. Kom, mijn geliefde, kom, mijn duif in de rotskloof. Kom alsjeblieft, want de winter is voorbij, de vosjes komen eraan. Er komt van alles op je af en er gaat van alles mis en er worden vruchtjes weggekaapt. Vruchten die misschien voor hem zouden zijn, worden weggeroofd. Alles gebeurt. Zou je het willen? Zou je echt willen dat er vanavond een nieuwe situatie ontstaat in je hart en in je leven? Dan moet je ook een keer ja durven zeggen. Niet tegen mij, maar tegen hem. Mij geschieden naar uw woord. We moeten terug naar hem. Denken aan de komst van de Heer Jezus kan niet buiten hem. Het gaat om hem. Het gaat niet om onze verlossing. Ik was aan het behang afsteken vandaag. We gaan verhuizen deze maand. En Frits Grul en Ike Grul, Ike zit hier, die hebben meegeholpen. En ik heb gezegd, nou, ik plak het er maar overheen, hoor. En onderwijl ben je met die, niet af te krijgen, die troep. Nou, nu mag u wel komen hier, hoor. Dit gezeur van behang afsteken, dat is het ook niet. Nou, goed. Heel stom, maar misschien houdt u daarvan. En misschien heb u het wel gehad met uw auto, omdat die niet staat. Vandaag. Nou hier, als u nou, als die auto het dan nog toch niet doet. Dan, of misschien zit u wel diep in de zorg. Mijn zwager is heen gegaan, wordt donderdag begraven. Gelukkige gelovige. Je zou willen, Heer Jezus, kom. Wij zuchten. En dat is ook de taal van de Bijbel. Het zuchten van de schepping gaat door. En wat ik even noem, dat zijn stomme toestandjes, maar goed. Het zuchten van de schepping gaat door. En wij die de eerstelingen van de geest hebben, we zuchten mee. We verwachten de verlossing van ons lichaam. En dat komt pas als de Zoon van God openbaar wordt. De openbaring van de Zonen, maar ook de openbaring van de Zoon Gods. Als dat gebeurt, als we hem zien, ja dan is die zuchtperiode is over. Dan zijn we bevrijd en zijn we bij hem. Schitterend vooruitzicht. En het kan niet lang meer duren. En hij verlangt meer dan wij. Hij wil dat we bij hem zullen zijn. En in die tussentijd moeten jij en ik ervoor zorgen dat we hem zien. En opnieuw bij hem terechtkomen. Ik wil een oud-testamentisch voorbeeld gebruiken. En dat komt uit 2 Samuel. Ik heb het voor mezelf opgezocht een paar weken terug. 2 Samuel. Misschien kunt u het even opslaan. Samuel 23. Vers 14. David bevond zich toen, dat gaat er natuurlijk aan vooraf, bevond zich in die tijd in de vesting. En een wachtpost van de Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zei, oh, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem, die bij de poort is. Maar daar waren die Filistijnen, dat was een soort bezettingsmacht. Toen braken de drie helden door het leger van de Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem, die bij de poort is, namen het mee, brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken, doch plengde het voor de heren en zei, het zij verre van mij, heren, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mensen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de drie helden gedaan. David is nu aan het eind van zijn leven. Hij kijkt terug. Het is bijna zover dat hij gaat sterven. En in die laatste terugblikken komt deze geschiedenis weer naar voren. Een geschiedenis die plaatsvond al voor hij officieel koning was. Hij was al gezalfd, dat wel, door Samuel. Maar hij zat nog niet in de troon. Hij moest nog vluchten voor Saul. Dat blijkt. En in die tijd, toen hij zwierf, de gezalfde van de Heere moest vluchten voor iemand die op de troon zat. Ik hoop dat dat muntje valt. Ik hoop dat dat echt overkomt. De gezalfde van de Heere zit niet in de troon. Moet vluchten voor iemand die er wel zit. Die daar graag wil blijven. Wie is de gezalfde van de Heere? Onze Heer Jezus. Jesaja 61, hij is gezalfd. En wie zit nu op de troon? De tegenstander. De Satan. En hij zwerft. En in die tijd komt het verlangen bij David op om water uit de put van Bethlehem te krijgen. Natuurlijk was David opgegroeid in Bethlehem. Ja, daar had hij de schapen van zijn vader mogen of kunnen hoeden. En daar heeft hij rondgezworven. En ik denk dat hij misschien wel elke dag bij die put geweest is om voor de schapen water te zoeken. En voor zichzelf, voor de mensen. En nu wil hij dat graag. Maar Bethlehem is het bezette gebied. De Filistijnen waren daar. Het verlangen kwam dat er water uit die put van Bethlehem gehaald zou worden. Drie mannen denken, nou, als hij dat vraagt, dan doen we dat voor hem. We gaan voor hem. En ze breken dwars door de bezettingsmacht heen, halen water uit die put van Bethlehem, brengen het bij David en zeggen, alsjeblieft, wat u gevraagd hebt, dat hebben we hier. En David ziet dat en realiseert zich dat die mensen met gevaar voor eigen leven dit gedaan hebben voor hem. En dit ga ik niet drinken, dit is een offer. Dit hebben ze met gevaar voor hun eigen leven gedaan. Je kunt oppervlakkig denken en zeggen, nou ja, nu wou hij graag water, hij krijgt water en dan gooit hij het op de grond. Nou, maar je kunt het ook anders lezen. Hij wilde graag water, hij krijgt water, maar hij ziet met welke intenties die drie mannen dit gedaan hebben. En hij geeft het aan de Heere. Hij offert het. Nu mijn vraag. Als ik nu denk aan Bethlehem, alles wat daar gebeurd is, vanaf het prille begin, waar ik de vorige keer al iets over zei, geloof ik, van Benoni en Benjamin. Dat is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt, in Genesis 35. En ik denk aan Bethlehem, boek Rut bijvoorbeeld, ze terugkomen in Bethlehem. Als ik denk aan de zalving van David daar in Bethlehem. Als ik denk aan Micha in Bethlehem. Als ik denk aan Lucas 2 in Bethlehem. Wat zijn we dan kwijt? Ja, we hebben nog een kerstboom. Hier een palmboom, dat is een beetje verschil. Maar goed, misschien wordt het nog veranderd. Wie zal het zeggen? Voor mij hoeft het niet door broeders of zusters. Maar het mag. En we hebben nog toeters en bellen. En we hebben nog feestelijke afspraakjes. Is dat niet fout? Is dat niet goed? Moet de theologie zijn wat je wel en wat je niet moet doen? Want de vraag is, is Bethlehem misschien bezet gebied geworden vandaag? Is het misschien zo dat je er heel moeilijk doorheen breekt? Zal ik het anders zeggen? Ik denk dat de bezetting van toen, de Filistijnse bezetting, precies hetzelfde is als vandaag. De toeters en de bellen, van alles en nog wat, de sfeer. Maar je komt niet meer bij de kern uit. Heel moeilijk. Bij de echte kern. En zelfs als je Bethlehem bezoekt, ik heb het gedaan in het voorjaar, en je komt weer in die geboortekerk met alle toeters en bellen. Nou, we zaten daar te wachten tot we een beetje aan de beurt waren. Maar we werden gewoon naar de kerk gebonjourd. Want we deden niet mee aan een soort dienst. Voor hen was er geen plaats in de herberg. En voor ons ook niet. En dan moet je dan naar die geboortegrot. Dat is een soort ster. Daar is het dan gebeurd. Maar je krijgt wel een soort handeltje in je handen gedrukt. Een herinnering aan. Maar hem zagen ze niet. Bethlehem is bezet gebied. Bethlehem wordt versluierd. Bethlehem wordt weggeduwd. De bezetter is er. En wie breekt er doorheen? Zou de Heer Jezus nu in deze zaal kijken en tegen jou en mij zeggen, ik wil graag dat je naar de bron gaat, naar het begin gaat, naar de frisheid van het begin gaat. Ik wil naar de bron van Bethlehem, naar de basis waarvan God spreekt, waar de zoon van smarten, Benoni, verandert in Benjamin, de zoon van zijn rechterhand. Dat is typerend voor Bethlehem. Als je nou toch wat wilt voor Bethlehem, dat is typerend voor Bethlehem. De naam Benoni verandert in Benjamin, de zoon van smarten, dat betekent dat eerste, verandert in de zoon van Gods rechterhand. Naar de bron van Bethlehem. Zou je er doorheen willen breken? Zou je vanavond willen zeggen, mijn geschiedenis naar uw woord? Laat de zoon van God in jou groeien. In jou gestalte krijgen. En laat het zo zijn dat je naar hem verlangt. En als je naar hem verlangt, dan zeg je, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil u graag bewonderen. Ik wil u graag eren. Ik wil u graag prijzen. Wat een dag voor hem. Wat een moment. Hij zegt, nog een keer geciteerd, Hooglied. Ik wil graag je gedaante zien. Ik wil graag je stem horen. Ik wil zo graag dat je bij me komt. Ik verlang ernaar dat jij bij me komt. En jij en ik zeggen, ja, ja, maar. Nou ja, dan komt er een heel verhaal. Bezet gebied. Even eerlijk zijn. Waarom dat ja, maar? Waarom niet royaal, Heer Jezus, ik verlang ook naar u. Dat is de Maranatha-boodschap. Dat is de opname van de gemeente. Naar je toe halen. En als dan de vraag komt, is die aanstaande? Zeg je, ja, misschien vandaag. Misschien vandaag, misschien nu, vanavond wel. We gaan naar hem. De Heere zegene ons. Amen. Vader, wij willen u danken voor uw zoon. En voor uw plan met uw zoon. Voor die volheid van u. Die in hem is. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En hij woont in ons. Door de Heilige Geest. Woning gemaakt. Een woonplaats van God in de geest. En we hebben niet eens door wat we zeggen. En nu willen we bidden dat deze avond ertoe leidt dat we verlangen krijgen naar hem. Dat we uitzien naar hem. Dat we Maranatha, zusters en broeders zijn. Die één verlangen hebben. Heer Jezus, kom. Het wordt ons ook soms bang hier op aarde. De spanningen zijn om te snijden soms. En de zorg is overweldigend. En we lopen risico dat we eronder sneeuwen. Maar we willen u bidden, Vader, dat de gedachte aan de Heer Jezus zelf ons boven brengt. En dat we door de bron, bij de bron terechtkomen, dat we door de vijandelijke bezettingen heen breken. En dat we tot de kern geraken, opnieuw. Voor de zoveelste keer, maar misschien vandaag weer. We willen u zo bidden om de tijd die voor ons ligt in te gaan. Met dit verlangen om hem te zien in alles. Amen.